Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we hier weer bij elkaar mogen zijn in de wonderbare naam van Jezus. Zo bijzonder, ik voel me thuis, want er wordt gebeden voor genezing. We hebben avondmaal gevierd met elkaar. En dat is zo belangrijk, zo prachtig, zo sterk. Het bemoedigt mij, bemoedigt het ook u? Want we hebben een God van wonderen, we verwachten het van Hem. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Vanmorgen waren we onderweg naar Amsterdam, maar de navigator leidde ons om. Er waren afsluitingen, dus heel wat afsluitingen. En ik had twee verschillende kaarten in mijn auto. Je hebt Google Maps en je hebt Apple Maps. En de een wees me links en de ander wees me rechts. Wat moet ik nou doen? Nou, de Bijbel zegt ook, laat niet velen uw raadgever zijn, want voordat je het weet. Maar uiteindelijk miste nog een afslag, maar toch zijn we hier weer gekomen. Je moet de goede weg altijd vinden. Dat is altijd een avontuur in je leven, klopt dat? Je denkt ergens te komen, maar je hebt altijd te maken met blokkades, ook in het geestelijk leven. Je kan je passie verliezen, je kan je roeping soms zelfs kwijtraken. En daarom zijn we hier vandaag ook om elkaar te bemoedigen. De beste helft van mijn leven is mijn vrouw. De betere helft zelf, moet ik zeggen. Ze zit hier, ik heb haar meegenomen, of zij heeft mij meegenomen. Ik wil vragen of ze even een kort getuigenis mag dat, is dat goed? Dat ze dat kan geven hier, wat op haar hart is. Ik weet niet wat, maar...
Kan ik hier blijven staan? Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Het is een tijd geleden dat ik hier mee ben gekomen. Eigen gemeente. Nou, ik zat daar eigenlijk en toen zongen wij het lied Open mijn ogen. Open mijn hart. Open mijn oren. En weet je, hoe kan dat? Hoe kunnen we dat doen? Het begint om ons hart te openen voor bewogenheid voor mensen. Daar begint het mee. Heer, geef ons de bewogenheid voor onze straat, voor onze buren, voor ons gezin, voor de Albert Heijn, de Lidl waar we zijn, uw kantoor, ons hart. Laat ons hart geopend worden door de Heer Jezus met bewogenheid. Heer, open onze ogen. Als de mensen komen... Ze staan voor ons. Heer, wat heeft die man, wat heeft die vrouw, wat heeft dat kind? Wat heeft die nodig? Laat het ons zien door onze ogen. Heer, open onze oren. Wat wil die vrouw, die man, dat kind? Wat is er in het hart? Heer, door uw Heilige Geest, laat het ons zien. Laat het ons horen. Geef ons liefde. Weet je, dat is... Christen zijn. Deze dingen, die horen bij ons leven. Maar zo vaak vergeten we het, omdat we door problemen heen gaan, door moeite heen gaan, door zorg heen gaan. En dan gaan we allemaal, hè, zoals we hier zitten. Niemand uitgezonderd gaat niet door zorgen heen, door problemen heen, soms door ziektes heen, soms door hele ernstige familieomstandigheden, wat je niet kan dromen, maar ze gebeuren. Ze gebeuren. Heel dicht in je omgeving. Ja. Hoe gaan we ermee om? Heer, open ons hart. Open onze oren. Open onze ogen. Zodat iedereen kan zien dat wij anders zijn. Omdat de Heer Jezus in ons woont. En dat is ons drijfveer. Weet je, als dat niet zou zijn, lieve broers en zusters, had ik hier nooit meer gestaan. Maar mijn oog is op Jezus. Op de Verlosser, op de Redder. Degene die wil vergeven. Degene die wil herstellen. En God wil u allemaal, hoe jong je ook bent, hoe ouder je ook bent geworden. Hij wil je gebruiken op een unieke manier. En ik bid dat deze gemeente oog, oren, harten zullen hebben. Ik heb een vraag. Zijn de tieners, de jonge mensen, zijn ze naar opwekking? Ja? Oké. Laten we hun steeds in gebed brengen. Laten we onze ogen, oren, ons hart openen. Want weet u, we zijn komen in gemeentes en er zijn geen jonge mensen meer. Er zijn geen kinderen meer. Wat betekent dat? Wat gaat dat betekenen? U zegt het. En dat is waar. En daarom laten we hard blijven houden voor de jonge mensen. Hoe vreemd ze er misschien ook uitzien, hoeveel achterlijk ze soms praten. Maakt niet uit, maakt niet uit. Maar omarm ze. Als ze binnenkomen, omarm ze. Heb bewogenheid voor jonge mensen. Want het is niet de generatie voor de toekomst, het is nu de generatie. Heb oog voor ze. En God zegent u deze ochtend. En heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Je hoeft niet met elkaar op vakantie te gaan. Daar ben ik ook altijd wel dankbaar voor. Maar heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Heb oog, hart, oren voor elkaar. God zegent u.
De preek van mij vergeten ze meestal, maar van Masha niet. Want het is uit haar hart, soms korte woorden. Ik heb toch een woord voor de gemeente hier gekregen. Ik bid altijd. Het is makkelijk natuurlijk om een preek die ik al heb, om ook hier te brengen. Maar ik vind het altijd belangrijk wat de geest tot de gemeente wil zeggen. En ik kreeg het thema vurig verlangen. En ik keek naar opwekking en daar hebben ze hetzelfde thema. Vurig verlangen. En we zijn net eigenlijk, ja, we hebben hemelvaart gevierd. Viert u dat ook nog steeds? Geweldig, als je denkt aan hemelvaart. De maatschappij is het vergeten. Hemelvaart wordt niet meer gevierd. Als je kijkt in de boekwinkel, kan je misschien nog een kerstkaart vinden. Heel vaak, soms nog een paaskaart. Maar ik heb nog nooit een hemelvaartkaart gevonden. U wel? Mensen wensen elkaar niet een gezegende hemelvaart. Dat klinkt ook een beetje raar, want je wil graag nog hier blijven. Maar toch is het een van de meest belangrijke momenten in de geschiedenis dat de Heer Jezus naar de hemel ging. En zo zijn werk delegeerde aan heel gewone mensen. Moet je eens over nadenken. Als je kijkt naar de vier evangeliën, daar zien we een heilige man van God naar deze wereld komen. En die brengt het evangelie en, ja, met een grote passie, een grote bewogenheid om de wereld te redden. Een opdracht van God voert Jezus uit. Ik heb er eens even over nagedacht hoe speciaal dat is dat Jezus naar deze wereld komt. Alles achterlaat. Voor jou, voor mij. Maar dat niet alleen, voor een wereld die kapot is. En dan ga je boek Handelingen lezen. En daar zie je eigenlijk dat daar hele gewone mensen de heilige boodschap van Jezus mogen brengen. Totaal anders als de vier evangeliën. Maar toch is het met elkaar gekoppeld. Maar je ziet een hele dimensie in het boek Handelingen. Dat is een van mijn favoriete boeken. Dat daar hele gewone mensen, zoals u en ik, gebruikt worden. Zonder theologische opleiding. Maar als je een ervaring met Jezus gehad hebt. Heb je een ervaring met Jezus gehad? Of zijn we dat kwijtgeraakt? En daarom vurig verlangen is de boodschap die de Heer op mijn hart gelegd heeft om vanmorgen te delen. In de eerste plaats denk ik voor mezelf. Want als ik spreek over iets, vraag ik het altijd eerst. Hoe is mijn vurig verlangen? Hoe is mijn verlangen om Gods woord te lezen elke dag? Of heb ik geen zin meer? Zijn andere dingen belangrijker geworden? Heb ik nog vurig verlangen om in gebed te gaan? Om de Heer Jezus te zoeken? Of is mijn leven zo druk dat ik op de fiets ga bidden en denk ik, ja, nou dat kan ik ook wel, dat is dan mijn stille tijd. Maar heb ik nog een vurig verlangen om een getuige te zijn voor Jezus Christus? Of is het allemaal weggeëbd uit mijn leven? En als ik eerlijk ben naar mezelf, zie je soms dat een degradatie plaatsvindt in je geestelijke groei, in je geestelijke bestaan. Herkent u wat ik bedoel? Als we eerlijk zijn. Want heel vaak kunnen we makkelijk zeggen, prijs de Heer. Maar weet u, het meest belangrijke moment is als de kerk naar buiten gaat. En het boek Handelingen in actie komt. Want het is niet de handelingen van de apostelen. Het is de handelingen hier van de Pinkstergemeente Amsterdam, buiten. Buiten de deur, daar gebeurt het. Bij Albert Heijn, zoals Marcia zegt. Op uw werk. Mensen die op je pad worden gebracht door Jezus Christus. En daarom is het belangrijk om elke dag te bidden. Heer, stuur mensen op mijn pad die u nodig hebben. Heb je daar een verlangen naar? Hebben we een compassie? Een bewogenheid? En zo kan er opwekking ontstaan. Heel veel mensen zijn nu naar opwekking toe. Maar halleluja, de opwekking zit in je hart. Ik ga het nog een keer zeggen. Heel veel mensen gaan naar opwekking. En voor een mooi festijn opgebouwd te worden. Ik zeg er absoluut niets verkeerds over. Geweldig dat dat gebeurt. Al die duizenden mensen bij elkaar. Maar belangrijker is dat opwekking in jou en mijn hart zit. Want één man, één vrouw kan een opwekking teweeg brengen in de stad. Heel vaak wachten we misschien op een prediker van ergens ver weg. maar God wil u gebruiken. Zeg dat even tegen je buurman. God wil jou gebruiken. 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 Goed. Vurig verlangen is het thema. Ik denk nog even na over wat dat betekent. Vurig. Zijn we nog vurig? Hebben we nog vuur? Hebben we nog vuur? Want dat is wat vurig is. Dat we vol passie zijn. En het is maar één letter verschil tussen passie en passief. Als de F eraf valt, dan worden we weer een persoon vol passie. Maar voor je het weet worden we passief. En daarom vanmorgen gaan we onze focus opnieuw richten op Jezus Christus. Vurig is zo belangrijk, want het boek Handelingen gaat over het vuur van de Heilige Geest. Het vuur wat komt. Vurig betekent dat je brandt van binnen en dat je niet kan zwijgen. Dat je vol passie zit voor de Heer Jezus Christus. En als je kijkt naar de kerk van Christus, daarom hou ik zo van het boek Handelingen. Ook in de kerk zie je soms moeilijkheden en crisissen. Als je kijkt naar Handelingen 1 aan het einde van het hoofdstuk, dan zie je ook dat er een crisis plaats heeft gevonden. Denk aan Judas. Jezus had een Judas in zijn team en hij gaf hem rustig de ruimte om te functioneren tot het avondmaal was en toen was hij weg. Maar hij verraadde Jezus en dat kan gebeuren in de kerk. In elke kerk heb je problemen, ook in deze kerk heb je problemen. Ook in onze gemeente heb je problemen, klopt dat lieve mensen? Maar we moeten er niet voor weglopen, want ik hou van Handelingen. Ze gingen het oplossen. Aan het einde van het boek Handelingen misten ze een leider. Er was nog geen opwekking, maar ze zorgden dat het team compleet was, want ze verwachtten dingen van God. Ze hadden een vurig verlangen. En ze stelden een nieuwe leider aan. Ze gingen 2 mensen, zochten ze op, die Jezus gezien hadden, met hem meegelopen waar hem gezien hadden. En ze wierpen het lot. Dat was de laatste keer dat het lot gewierpen werd. Want daarna was de Heilige Geest degene die de mensen aanwees. Maar ik vind het zo mooi dat dat ook opgeschreven staat. Uiteindelijk werd Matthias een nieuwe apostel. Voor de rest lees je helemaal niks meer over deze man. Verbazingwekkend, hè? Ze stellen hem aan. Maar voor de rest in het hele Nieuwe Testament lees je niks meer over Matthias dan alleen daar. Als de Heer de moeite neemt om deze dingen, ook van problemen in de kerk op te schrijven, moeten we ook niet verbaasd zijn dat er soms problemen in de kerk zijn. Halleluja. Heel veel mensen lopen weg voor de problemen. Problemen maken je sterker. Want het geeft je goddelijke wijsheid om het aan te pakken en de dingen op te lossen, zodat Gods koninkrijk verder kan. Heel veel mensen lopen weg voor problemen. Zeggen van, wat is dat hier voor een kerk? Nou, overal waar je gewone mensen vindt, vind je ook de gewone problemen. Maar we hebben een buitengewone God. Halleluja. En Gods woord. Het gaat erom, hebben wij vurig verlangen om de dingen aan te pakken? Hebben wij vurig verlangen om de kerk naar buiten te representeren? Want het gaat niet alleen om een mooie samenkomst hier bij elkaar. Maar het gaat om het vurig verlangen wat we buiten kunnen presenteren aan een wereld in nood. We gaan kijken naar het woord van God. Vurig. In Jacobus 5 vers 17, daar staat dat Elia was een mens, net als wij, en hij deed een vurig gebed. Niet gewoon gebed, maar een vurig gebed. Onze broeder zei vanmorgen al dat Jezus had een vurig verlangen om het avondmaal te vieren. En dat woord vurig vind ik ook terug in Jacobus. Jacobus zegt, we moeten een vurig gebed bidden. Niet zo van, Heere zegen deze spijzen. Een gewoontegebed is dat. Hebben we nog een vurig gebed onlangs gebeden? Denk even na. Hebben we nog een vurig gebed vanmorgen gebeden? Zijn we nog vurig van geest? Of is dat allemaal weer achter ons? Maar daarom het vuur hebben we zo hard nodig. Romeinen 12 vers 11, daar staat, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dat is de opdracht. Wees, en als Pinkstergemeente willen we graag het vuur. Klopt dat, lieve mensen? Geloven nog in het vuur van de Heilige Geest? En hier zegt Paulus tegen de Romeinse kerk. Hij zegt, wees vurig van geest. Dat betekent dat je het kwijt kan raken. Dat betekent dat je in kan slapen. Dat betekent dat je het allemaal maar, het is leuk hier. En fijn hoor, het was weer een gezegende samenkomst. Maar als we straks weggaan en we hebben vuur van de geest. En we zijn vurig van geest. Kunnen we dat vuur ook overbrengen naar anderen. Want als je het bezit is, kan je het weer weggeven. Halleluja. Als je iets ontvangt, is het voor jou. En als het voor jou is, kan je het weggeven. Ik kan niks weggeven. Ik kan de Bijbel van de buurman, van mijn broeder daar, of van je buurvrouw, kan ik niet weggeven. Want het is niet voor mij. Tenzij ik deze Bijbel van u krijg, dan is die mijn eigendom. En dan kan ik het weggeven. Je kan alleen maar weggeven wat je eerst ontvangt. En van jou is. En daarom het vuur. Zijn we nog vurig van geest? Als we andere mensen willen aansteken, hebben we het vuur van God zo hard nodig. Als je denkt aan het woord verlangen, vurig verlangen. Verlangen betekent eigenlijk een diep innerlijk gevoel van willen. Een honger of een drang naar iets of iemand. We missen iets en dan hebben we een vurig verlangen. Een vurig verlangen om een diploma te halen waar ik al zo lang voor gestudeerd heb. En ik ben al 3 keer gezakt, maar ik geef niet op. Want ik heb een vurig verlangen naar dat diploma. Halleluja. Je hebt een vurig verlangen naar een nieuw huis. Je woont al jaren op kamers en je hebt al gebeden voor een huis. Maar die geeft dat verlangen niet op, want dat vuur zit in je. Je wil dat graag. En daarom, het is een verlangen naar iets. Vurig verlangen. Daar gaan we over nadenken. Ik wil vragen naar de tweede sheet. Dan gaan we kijken in de Bijbel, Handelingen 1 vers 9. Handelingen 1 vers 9, eerst vers 8. Daar belooft Jezus als laatste woorden, geweldig. Hij zegt, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Zullen we het samen hardop lezen? Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Nou, je zegt misschien, hey Ab, het is nog geen Pinksteren, dat is volgende week. Maar als het goed is, is Pinksteren altijd in je hart. En het is ook een belofte die de Heer geeft aan zijn discipelen. En dat is een belangrijke belofte. Het wekt ook in hen op naar iets wat ze niet kenden. Ze waren nog niet vervuld met de Heilige Geest. Ze hadden opdrachten gekregen van de Heer Jezus. En die simpelweg uitgevoerd in gehoorzaamheid. En dat is heel belangrijk. En toen heeft God dat bevestigd. Hij had een keer op ze geblazen dat het vuur als het ware tijdelijk op hen was. Maar toch zegt de Heer opnieuw tegen hen. Hij zegt, u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Hoe hebben deze discipelen dit ontvangen? Ze moesten nadenken. Jezus, waarvoor heb ik die kracht nodig? Ja, u heeft gezegd dat we uit moeten gaan in deze wereld. Ze dachten na over deze woorden. En ik geloof, het is zo belangrijk. Zonder de kracht van de Heilige Geest kan je niets doen. Ik ga het nog een keer zeggen. Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen we niets doen. Je kan praten als brugman. Ik heb zo vaak soms een getuigenis gegeven, zo vaak tegen mensen verteld, gezaaid. En dan denk je, oké, ik zie niks. En je weet natuurlijk, het zaad van het woord van God valt in de aarde en op een gegeven moment gaat het opkomen. Maar soms heb ik ook de kracht van de geest in mijn leven gemist. Zei ik de verkeerde dingen? Liep het uit op een discussie? Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Of kwam het niet binnen op de een of andere manier? En daarom hebben we opnieuw het besef nodig. Oh Heer, ik verlang zo naar de zalving van de Heilige Geest. Niet om een kick voor mij. Het gaat niet om wat ik, dat ik me goed voel. Heel vaak, heel veel christenen zoeken de Heilige Geest. En dan worden handen opgelegd. Je krijgt misschien een profetie, dat is allemaal prima. Maar wat gebeurt er daarna? Want de Heilige Geest moet u eigenlijk zien als een ontsteker van de gijzer. Hebben we nog een gijzer thuis? Misschien of een ontstekingsvlammetje, dat bestaat eigenlijk niet meer. Tegenwoordig is het allemaal vonken van een cv-ketel of van een gijzer. Maar dat kleine vlammetje, dat waakvlammetje, is de Heilige Geest misschien in je. Maar op een gegeven moment krijg je een signaal en dan blaast die hele kachel, verwarming of die boiler blaast die aan. En dat gaat alleen gebeuren als het water gaat stromen. Lieve mensen, de Heilige Geest gaat alleen werken als wij bereid zijn om het water van de Heer in deze maatschappij te laten stromen. Als wij thuis blijven zitten, als wij zeggen van nou ik wacht wel tot de Heer wat gaat doen. Nee, wij moeten het vuur, eerst dat kleine vuurtje ontvangen. En als wij mensen op ons pad komen, tegenkomen, dan gaat het water stromen. En dan gaat de ketel aan, halleluja. Het vuur van de Heilige Geest gaat werken. En dan zie je toch dat het uiteindelijk zijn uitwerking heeft. Soms kan het heel lang duren. Ik denk aan een vrouw, die kwamen we een paar, ik denk een maand geleden tegen op een begrafenis. En die vrouw die heb ik weer iets van 25 jaar geleden ontmoet. Na een kerstnachtdienst. Wat een kerstnachtdienst. En na de samenkomst, dan denk je, dan is het afgelopen. Maar heel vaak werkt die hier gewoon door. Halleluja, ook na de samenkomst. En na die samenkomst stond er een vrouw, die was gekomen ook naar de kerstnachtdienst. Samen met een vriend van ons. En de Heer zei tegen me, je moet tegen die vrouw zeggen, nog 3 maanden geduld. Toen dacht ik, ja, ik ga het niet zeggen, want ik weet niet waar het over gaat. Dat durf ik niet, Heer. Wat heeft dat nou voor zin? Maar toch, ik gehoorzaamde. En ik zei tegen die vrouw, ik meen dat de Heer tegen mij zegt, nog 3 maanden geduld. En ze zei ze, meer niet. Meer weet ik niet. Je zou er zelf wat bij willen denken. Maar de ogen van die vrouw die werden zo groot. En ze zei, ik weet wat de Heer bedoelt. En ze begon te vertellen. Ze zegt, ik lig in echtscheiding. Mijn man heeft overspel gepleegd. En ik heb de papieren al thuis voor de echtscheiding. En die wil ik van de week op de bus doen. Maar ik begrijp uit uw woord dat ik nog een paar weken, een paar maanden geduld moet hebben. Ik zei, nou doe ermee zoals de Heer u heeft gesproken. Ik heb die vrouw nooit meer gezien. En na 25 jaar, en Marcia, je was erbij, kwamen haar tegen op een begrafenis. En ze begon te vertellen, u bent degene die dat woord gesproken heeft. En ik ben gaan wachten. En opnieuw gaan wachten. Ik heb de echtscheiding niet ingediend. En aan het einde van die periode kwam mijn man tot geloof. En hij ging met me mee naar de samenkomst. Hij is tot bekering gekomen. En God heeft ons samen gebruikt om ook een bediening te starten voor andere mensen. En toen dacht ik, oh halleluja. Wat een eenvoudig woord. Toch bijzondere dingen kan doen. En ik was er zelf enorm door geraakt. Bevestigd. Werp je brood uit op het water. En na vele dagen zul je het kunnen terugvinden. En daarom is het zo belangrijk wat de Heer tegen je spreekt. Marcia zei het al. Open je oren. Open je ogen. Want God wil je gebruiken om misschien iets eenvoudigs te zeggen tot iemand. En je hebt geen besef soms wat je zegt. Het gaat ook niet om jou. Het gaat om wat God wil doen en zeggen tot die ander. Halleluja. Hebben wij nog bewogenheid voor anderen? Hebben wij nog een compassie? God wil je gebruiken. En ik was in die tijd zo imperfect en onvolmaakt. En dat ben ik nog steeds. Halleluja. Maar het boek Handelingen, daar, dat is de actie van de Heilige Geest door onvolmaakte mensen. Zodat de volmaakte Heer gezien kan worden. Halleluja. En dat is nodig in onze stad. Dat is nodig in Amsterdam. Weet u, de kerk moet in actie komen. Wij denken aan grote campagnes, grote revivals. Maar de opwekking zit er nu. Halleluja. De opwekking, dat kleine vuurtje, die paar woorden die ik mocht zeggen tegen die vrouw. En zover hebben we heel veel van die dingen meegemaakt. Die paar woorden bracht een revival in het leven van het gezin van die vrouw. En ik wist niet wat ik zei. En heel vaak willen wij van tevoren weten hoe het uitwerkt. Dat moeten we aan God overlaten. God vraagt gehoorzaamheid om simpelweg met bewogenheid te kijken naar mensen. En te zeggen wat de Heer op je hart wil leggen. Dus de eerste sheet die we mogen zien. Het eerste gedeelte, zo belangrijk. Besef dat je zonder de kracht van de Geest niets kunt. En de eenmalige vervulling met de Heilige Geest is prachtig. Maar ik ben zo lek als een mandje. Elke keer als er weer kracht uit je stroomt van de Heilige Geest, moet je weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Wil je weer opnieuw aan iemand iets geven, moet je het eerst weer ontvangen van de Heer. En daarom gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Halleluja. U zult mij getuige zijn, zowel in Amsterdam als in heel Zuid-Holland, tot Nederland, tot aan de uiterste uiteinde van de aarde. Gelooft u daar nog in? God wil het doen vandaag. Maar het begint met vurig verlangen dat God mij wil gebruiken. Hebben we een vurig verlangen dat God mij wil, opnieuw wil gebruiken? Misschien is het heel lang geleden dat God u gebruikt heeft. Of misschien was het nog verleden week of verleden maand. Prijs God, halleluja, want hier zitten kostbare mensen. Dank de Heer dat God u gebruikt, ons alleen maar genade. Maar het is wel Gods plan. Het is Gods plan, want God had een plan voor Jezus. En Jezus zei, mijn taak is klaar, ik ga naar de hemel. En ik delegeer het hier aan de Pinkstergemeente in Amsterdam. Aan al die prachtige broeders en zusters hier. Om mijn werk voor te zetten. Gewoon heel persoonlijk. En ik geloof, als één van u hier iets kleins kan doen, dat kan in het groot uitwerken. Als ik denk hoe onze gemeente in Alphen aan den Rijn ooit gestart is. Wij begonnen eenvoudig te bidden voor drugsverslaafden bij de HEMA die we zagen. En we kregen bewogenheid. Oh Heer, hoe kunnen we deze jonge mensen bereiken? En we gingen gospelhuisparties organiseren in ons huis. We nodigden een paar van die junks uit. En we gingen patat bakken en kroketten. En we gingen wat muziek maken. En we gingen voor ze bidden. En eentje kwam er met zo'n stiletto. En die zei, ik geef die maar aan hier. Dat is niet voor je nagels schoon te maken. Dus af en toe moet je ook even je autoriteit nemen als je iemand in huis neemt. Want voor je het weet nemen zij de autoriteit van jouw huis over. Dus je moet ook autoriteit en gezag hebben in de naam van Jezus. Halleluja. En dat heeft God je gegeven. De wijsheid heb je nodig. Of misschien gebruikt de Heer je gewoon op kantoor, of op school, of waar dan ook. God wil ons gebruiken. Dat is nummer 1. Besef dat je zonder de kracht van de geest niets kon. En dan gaat Jezus naar de hemel. Vers 9, de tweede sheet. En, zullen we het samen lezen. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. En terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hen aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Nou, interessante tekst die hier geschreven staat. Om vurig verlangen te ontwikkelen hebben we opnieuw nodig, nummer 1, Heilige Geest, verlangen. Maar ook, nummer 2, kijken naar Jezus. Kijken, we hebben net gezongen, open onze ogen. En daarom is het heel mooi hoe deze samenkomst opgebouwd wordt. U had het over vurig verlangen bij het avondmaal. En de Heer heeft het vurig verlangen naar ons, om met ons te eten. Maar hebben wij een vurig verlangen naar Jezus? En Jezus is een belangrijk thema, ook in de VPE, om telkens opnieuw centraal te stellen. Hebben wij nog steeds een vurig verlangen om Jezus te zien? Hier, terwijl hij dit gezegd had, werd Jezus opgenomen in de hemel. Het is natuurlijk ook verbazingwekkend om een persoon dat de zwaartekracht, die laat gewoon Jezus los. En hij begint op te stijgen. Waarom deed hij dat? Waarom zo'n bijzondere manifestatie? Wel, ik denk een van de redenen was dat Jezus was natuurlijk in de voorgaande 40 dagen, was hij telkens opnieuw verschenen, dan weer hier, en dan was hij daar, en dan was hij er ineens weg. De discipelen konden soms geen touw aan vastknopen, en ze waren zo blij dat hij er was, en dan was hij ineens weer hier, en dan liet hij zich weer aan 500 mensen zien. En ik geloof, Jezus wil heel duidelijk maken, dit is de laatste keer dat je mij ziet. En nou is het werk, wordt overgedragen aan jullie. En ik geloof, daarom liet Jezus zich zo, op zo'n hele speciale manier, naar de hemel gaan. En dat niet alleen. We gaan ook direct in de volgende gedeelte kijken waarom hij dat ook nog deed. Maar ik vind het zo fantastisch dat Jezus is sterker dan de zwaartekracht. Halleluja. Hij is sterker dan de zwaartekracht. Ik geloof, zo'n rijke miljonair, hoe heet hij, ik ben zijn naam even kwijt, onlangs heeft hij zo'n dure raket gelanceerd. U weet het. Voor de zoveelste keer. En dat ding is weer ontploft. Ze krijgen hem niet eens de lucht in. Maar Jezus had geen raket nodig. Hij is sterker dan de zwaartekracht. Halleluja. Daarom hou ik zo van hemelvaart. Allemaal bovennatuurlijke dingen. Zijn we bovennatuurlijke mensen? En we hebben een bovennatuurlijke Heer. En natuurlijk waren ze vol verbazing. En hier staat 3 keer dat woord. Kijken. Ze zagen met hun ogen. Een wolk onttrok hen, dat is de gloriecloud. Wat geweldig, de glorie van de Heer. Als je denkt aan de glorie, van de Heer Jezus. De glorie zelf werd in de glorie opgenomen. En zei, oh, daar gaat hij. En ze stonden te kijken, hun ogen naar de hemel gericht. Ik denk dat is heel belangrijk. Als je wil rijden, ik moest, ondanks dat de navigatie zei, linksaf, rechtsaf, moest ik mijn ogen richten op de weg. Want voor je het weet ben ik de weg kwijt en rijd ik tegen een boom. Wij moeten onze ogen gericht houden op Jezus. Halleluja. Hebreeën zegt, hij is de voleinder van ons geloof. En zo vaak kijken we naar de problemen. Kijken we naar de crisissen. Kijken we naar de tegenslagen. Kijken we naar de depressies. Kijken we naar de ziektes. Kijken we naar de zorgen. Kijken we naar de zonde die ons belaagt. Die ons laat struikelen. Maar de Heer Jezus zegt, kijk naar mij. Halleluja. Hebben we passie voor Jezus. En dat is zo belangrijk. Dus de tweede is dat de Heilige Geest, of het eerste is de Heilige Geest, maar het tweede is kijken naar Jezus. Blijf naar hem kijken. En als je blijft kijken, ga je hem zien. Marcia, je hebt eigenlijk nog niet verteld dat je de Heer Jezus gezien hebt. Kan je dat nog noemen? Is dat de gelegenheid? Wil je dat?
Ik was in de slaapkamer. Ik was ziek. Ik had een longontsteking. En het is denk ik nu 2,5 maand geleden. En terwijl ik daar lag, zag ik in de hoek. Het leek op een frame van een schilderij. Van goud. En ik zag haar. De gedaante van Jezus, getint, verlicht, rood, goud, geel, zag ik het in de hoek. En ik had geen koorts. En ik dacht echt, bent u het? En toen hoorde ik echt de stem. Doe het maar rustig aan. Niet wetende wat er 3 dagen later zou gaan gebeuren. Er gebeurde een hele nare situatie in ons gezin. En ik geloof als God me dat niet had laten zien, had ik het niet kunnen handelen wat daar gebeurde. En ik hou me tot de dag van vandaag daaraan vast. Het was gewoon een heel bijzonder moment. Ik kan het ook niet helemaal goed uitleggen. En het, weet je, soms loop ik de slaapkamer in en dan kijk ik weer naar die hoek. Maar dan zie ik niks meer. Het echt, was echt voor dat moment. En het raakt me nog steeds, iedere keer, als ik over nadenk. Want het was zo mooi. Zo lief. Zo vredig. Zo echt. En dat hou ik vast.
Ja, laten we de Heer de eer en glorie geven dat hij zich laat zien. Dank u, Jezus, dat u zich nog steeds wil laten zien. Hebben we vurig verlangen, Heer, om u te zien. En sommigen hebben het nodig om het letterlijk te zien, visueel te zien, zoals Marsje dat gezien heeft. Heer, ik heb het niet gezien. Maar u laat zich ook geestelijk zien. U bent telkens aanwezig ook door uw woord. Heer, als we naar uw woord kijken, laat u zich zien. En daarom, Heer, hebben we nog vurig verlangen om uw woord te lezen. En u aan het werk te zien. En geïnspireerd te worden. En dat bid ik, Heer, dat we vurig verlangen zullen hebben. Te midden van de crisissen. Maar ook als we misschien lauw of slaperig geworden zijn. Of alles maar vanzelfsprekend vinden. Heer, laat de revival binnen in ons ontbranden. Om telkens opnieuw naar u te kijken. Jezus Christus, de voleinder van ons geloof. Dank u, Jezus. Hebreeën 12 vers 2, daar staat dat. En daarom, de Heer wil zichzelf laten zien. En dat is heel belangrijk, dat je je oog op Jezus houdt, want vers 3 van het volgende vers van Hebreeën 12, daar staat, want let toch scherp op hem. Staat er letterlijk, let toch scherp op hem. Dus niet zomaar, maar let scherp op Jezus. die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. En er staat er iets belangrijks achter, opdat je niet verzwakt en bezwijkt in je ziel. Je kan verzwakken, je geloof kan bezwijken, maar Jezus heeft voor jou gebeden dat je geloof niet zal verslappen. Halleluja, dat je geloof niet zal bezwijken. Ik dank u Jezus dat u nog steeds bidt voor de gemeente, dat u bidt voor ons allemaal, dat ons geloof niet zal bezwijken. En dat is prachtig, ik hou zo van Jezus. En denk aan de wolk waarin hij verdween, de gloriecloud. Misschien dezelfde wolk als die in de woestijn daar was om het volk Israël te leiden. Dezelfde gloriewolk. Misschien dachten de discipelen ook aan de tekst in het huis van mijn vader, dat noemt hij ook al, zijn vele woningen. Straks achter die wolk, lieve mensen. Heel vaak zijn we als christen, vinden we het vervelend om dood te gaan. En natuurlijk heeft God ons gezonde overleving gegeven. Ben je blij dat je leeft? Als je gaat denken, was ik maar dood, dan moet je wat aan je laten doen. Halleluja. Want God heeft ons overleving gegeven. Maar als het moment daar is dat we naar de Heer gaan, dan gaat het beste nog komen. Halleluja. Als een zondaar sterft, dat is dubbel verdrietig. Je mist een persoon en hij gaat naar de hel. Maar als een christen sterft, mogen we ook oprecht rouwen, maar ook blij zijn dat de persoon naar de hemel gaat. Halleluja. En dat we daar een geweldige plek hebben bij Jezus. En bovendien, en dat is het laatste wat we over nadenken, waardoor we vurig verlangen kunnen ontwikkelen, dat is nummer 3, dat we terugkomen. Dus Handelingen 1 vers 11. Laten we het samen lezen. Tot slot, Handelingen 1 vers 11b. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem. Laten we ook samen nog eens even lezen hoe ze teruggingen in vers 52 van Lucas 24. En zij aanbaden hem met grote blijdschap. Ik vind dat heel belangrijk, met grote blijdschap. Je zou denken, ze hebben afscheid van Jezus genomen, nou zijn ze verdrietig. Want hun grote vriend, hun grote leraar, 3 jaar lang opgetrokken, samen vis gegeten, samen de wonderen beleefd. En nou gaat hij weg. Ze zouden eigenlijk verdrietig moeten zijn, wat jammer. Nou is Jezus weg. Maar ze gaan met grote blijdschap naar Jeruzalem. En daarom, als je opnieuw de passie van Jezus ontvangt, als je een vurig verlangen naar Jezus krijgt en dat in jezelf opwekt door ook deze laatste factor, door te beseffen dat hij terugkomt. Hebben wij vurig verlangen naar de wederkomst van Jezus? Dat is een boodschap die Nederland eigenlijk vergeten is. We praten heel veel over hoe we moeten aanbidden en hoe we dus moeten doen. Maar hebben wij een vurig verlangen naar de wederkomst van Jezus? Wij leven in zo'n rotwereld. Dat alleen al zou een reden moeten zijn. Dat u zegt, oh Heer, ik bid dat u spoedig terugkomt in Jezus' naam. Heer Jezus, kom spoedig. We verlangen naar u. Ik heb het zo nodig dat Jezus opnieuw gezien wordt in ons land. Maar er moeten nog heel veel mensen bereikt worden met het evangelie. Nou, dat is precies de reden dat Jezus geen tijdstip heeft gezegd wanneer hij zou terugkomen. Want de discipelen gingen gelijk aan de slag. Ze gingen gelijk naar Jeruzalem. Ze dachten dat hij in hun leven in die tijd al zou terugkomen. En al die jaren daarna heeft de kerk gedacht, oh, Jezus komt nu terug. En sommigen zijn teleurgesteld geraakt. Er was een beweging zo'n 40, 30 jaar geleden dat Jezus zou terugkomen. En dat is niet gebeurd en de kerk is weer ingeslapen en we zijn de boodschap vergeten. Maar eigenlijk zouden we moeten leven met een passie, met een vurig verlangen. Heer Jezus, kom terug. Want het is zo'n slechte wereld en het is zo nodig dat u gezien gaat worden. Maar de Heer Jezus zegt, ik kom nog niet terug, want jij moet nog iets doen. En dat is waarom ze vol passie wachten op de Heilige Geest. Ze gingen over Jezus spreken, nummer 2. En ze beseften, de Heer Jezus kan elk moment terugkomen. En als je dat doet, blijf je niet thuis zitten. Als je dat doet, als je niet weet wanneer Jezus terugkomt. Als je beseft dat hij morgen kan terugkomen, ga je vandaag nog je buren bereiken. Hebben we er wel eens over nagedacht? Als wij de passie hebben van vurig verlangen, Heer Jezus, kom terug. En dat moet ontwikkelen in je leven. Je moet eraan gewend raken. Ik heb het tegen mezelf moeten zeggen. Mijn denken moet omgeprogrammeerd worden. Want we hebben het eigenlijk voor ons uitgeschoven. En we dachten, het komt nog wel. En dat is een dodende gedachte. Een dodende gedachte voor de kerk. Want daardoor vallen we in slaap. En dan denken, laat die ander het maar doen. Maar Jezus komt terug voor een bruid die gereed is. Halleluja. En we hebben het net gevierd. Wij zijn de bruid van Christus. Amen. En de bruidegom gaat terugkomen. Maar we weten niet wanneer. Het kan zijn volgende week. Het kan zijn volgende maand. Het kan morgen zijn. En als we dat besef opnieuw in ons leven toelaten, dan worden wij als de discipelen. Dan gaan we prioriteiten stellen van Gods koninkrijk. En natuurlijk, als je een huis gaat kopen of je gaat volgende week verbouwen, mag je nog steeds naar de Gamma om je spullen te bestellen. En een bankstel moet je soms 3 maanden op wachten, of een keuken. Bestel dat, want sommige mensen die gaan helemaal niks meer doen. Dat is ook niet goed. Wij moeten leven en de gewone dingen van elke dag blijven doen. Maar tegelijkertijd beseffen dat Jezus komt terug. Halleluja. En dat wij vol vurig verlangen zijn naar zijn wederkomst. En dan gaan we de Heer aanbidden met blijdschap. Dus nummer 1, besef dat je zijn geest nodig hebt. Nummer 2, blijf naar Jezus kijken. Nummer 3, verlang naar zijn wederkomst. Verlang dat de Heer Jezus gaat terugkomen. Openbaringen 1 vers 7, daar staat, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Misschien wordt het wel uitgezonden wereldwijd, maar ik geloof niet dat het nodig is, want als Jezus terugkomt, zal elk oog hem zien. Wat een manifestatie zal dat zijn. Oh, ik lees daarover en dan wordt mijn hart blij als de Heer Jezus zal terugkomen. En er staat er ook dat hij op dezelfde wijze zal terugkomen als dat hij gekomen is. En dat is heel belangrijk. Wat er ook staat, kunt u dat nog even laten zien, deze tekst. En dat is heel belangrijk. Het is ook dezelfde Jezus. Als je daarnaar kijkt, deze Jezus die van u opgenomen is. Geen andere Jezus. Laat u niet in de war brengen door valse leraars. Er is een lering die zegt dat Jezus al in Portugal is teruggekomen. En dat hij daar rondwandelt. Nou, ik heb hem niet zien terugkomen. U wel? Dan is het niet deze Jezus. Deze twee woorden zijn zo belangrijk voor de kerk van vandaag. Het gaat om deze Jezus, die toen opgenomen werd. Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. Hij komt niet in het geheim terug. Hij komt niet stiekem in Portugal terug en dan niet in Nederland. Want heel de wereld, ik heb het net gelezen, elk oog zal hem zien. Halleluja. Dus laat je niet in de war brengen door valse leringen. Wij moeten vertellen dat de Heilige Geest nog steeds actueel en krachtig in jou en mij wil werken. Deze Jezus, dezezelfde Jezus. Tot slot wil ik nog 1 vers lezen. Zo belangrijk dat we dan waakzaam zijn. Matteüs 24 vers 42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, zou hij waakzaam zijn geweest en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Zijn we klaar om de Heer te ontmoeten? Zijn we klaar voor Jezus? Is deze kerk klaar? Zijn we klaar om vanmiddag de Heer te ontmoeten? Wat moeten we dan nog doen in die tussentijd? Wie zouden we nog vertellen over de Heer Jezus? Wie willen we nog bereiken? Geleid door de Heilige Geest. Niet door angst, niet door fanatisme. We zijn geen Jehovah getuigen, maar we willen ons laten leiden als Pinksterkerk door de Heilige Geest. Halleluja. Dank u Heer. U wilt terugkomen op de wolken. En we weten niet wanneer. Maak ons klaar, Heer. Maak ons klaar voor uw komst. Dank u, Vader in de hemel, voor deze bijzondere gemeente. Dank u voor de Pinkstergemeente Amsterdam. Zij zijn hier een van de oudste Pinkstergemeentes van ons land. En ze zijn hier nog steeds. Getrouw. Dank u voor elke broeder en zuster die hier komt. Niet alleen om te komen, maar ze zijn apostolische dienaars en dienaressen. Met een roeping van de Heilige Geest. En zo bidden we voor elkaar in de naam van Jezus. Dat u ons opnieuw de passie, het verlangen geeft om te verlangen naar de vervulling en de zalving van de Heilige Geest. Heer, als we uw blik op u kwijt zijn geraakt door allerlei zorgen en wat er ook gebeurd is in ons leven. Heer, dan wilt u ook zichzelf aan ons laten zien als u zich aan Marsje laat zien. Gaat ons niet voorbij, Heer. We hebben het nodig om telkens u te zien in uw woord. Laat er opnieuw een honger naar uw woord ontstaan in ons hart. En Heer, we geloven ook samen in uw wederkomst. Zodat we vol passie niet alleen wachten op uw komst, maar ook actief bezig zullen zijn, geleid door de Heilige Geest, met vurig verlangen de mensen te bereiken die u op het oog heeft. Want dat was uw oorspronkelijke missie naar deze wereld. We zijn zo dankbaar dat u ons gered heeft. Maar nou gebruik ons ook om anderen te redden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.